Als u een Bijbel bij je heeft, dan wil ik u vragen om Lucas 24 op te zoeken. Want ik wil een heel gedeelte lezen. En het was te lang om op de beamer te zetten. De rest heb ik wel allemaal op de beamer gezet. Maar als u geen Bijbel bij je heeft, dan kunt u luisteren. Ik wil met u lezen Lucas 24 vanaf vers 13. Waar de Heer Jezus de Emmausgangers ontmoet. En even in de context, want meestal weten we dat, of beseffen we dat niet, maar op die eerste dag van de opstanding, de derde dag nadat Jezus zeg maar gekruisigd is en begraven is, en drie dagen later staat hij op, dan gaan eerst vrouwen gaan naar het, graf. En dan verschijnt hij aan Maria van Magdala. Daarna is het zo, dat is de morgen. Daarna zijn die twee mannen onderweg op zondagmiddag. Meestal begrijpen, beseffen dat niet. Dat zie je ook in de context. Op zondagmiddag, dan is de Heer Jezus, die twee Emmausgangers, die zijn er op weg naar Emmaus, naar die plaats. Daarom heten ze de Emmausgangers. En dan ontmoet de Heer Jezus die twee mensen. En ik lees dadelijk ook door, een gedeelte door tot 35, want op diezelfde dag, dus dat is nog altijd de opstandingsdag, de paasdag, dus Jezus verschijnt eerst aan Maria van Magdala, daarna aan de Emmausgangers. En als die Emmausgangers terug zijn in Jeruzalem, diezelfde nacht nog gaan ze terug om te vertellen wat hen overkomen is, dan hoor je en zie je ook dat daar ook gesproken wordt erover dat de Heer Jezus ook aan Petrus verschenen is. En die ontmoeting staat niet in de Bijbel. Maar ik denk, als je bekijkt wat Petrus is overkomen in het verdriet wat hij heeft, het verloochenen van zijn Heer, dat het gewoon een heel bijzonder iets is dat de Heer Jezus een ontmoeting heeft met Petrus en dat hij daar, zeg maar, met hem onder vier ogen spreekt. Later zie je dat hij de Petrus nog ontmoet op het strand. En daar wordt hij in eer hersteld, maar dat is later. Dus je ziet hier eigenlijk de context is dat de Heer Jezus deze Emmausgangers op die opstandingsdag ontmoet. Ik wil ook een serie houden van ontmoetingen van Jezus na zijn opstanding met mensen. En in de vakantie. Als we terug zijn van de vakantie, dan heb ik een hele serie van 5 zondagen achter elkaar. En dan spreek ik over de ontmoetingen van Jezus met mensen. En deze is heel bijzonder eigenlijk, deze Emmausgangers. Ik wil met u nadenken over hoe om te gaan met verlies en pijn. En daarvoor wil ik dat hele gedeelte lezen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag, dus dat is de opstandingsdag, daarom staat er dezelfde dag dat de Heer Jezus aan Maria van Magdala is verschenen, die dag, naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. Dat is ongeveer 11 kilometer. En waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zeide tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? Wat is er gebeurd? En hij zei dit tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden en zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o verstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde uit wat in de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen erbij op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te zijn. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen bij hen, en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden en zei tegen hen, vrede zij u. Ik wil nog graag bidden. Vader, wat een wonderlijke gebeurtenis dat u dit alles zo heeft opgetekend. Wat allemaal op deze ene dag, de opstandingsdag, er gebeurt. We hebben daar vorige week zondag ook over nagedacht, wat het voor ons betekent. Maar deze dag, Heere God, is de Heer Jezus die ontmoetingen met mensen heeft. Hij ontmoet Maria van Magdala, hij ontmoet Petrus, hij ontmoet de apostelen op diezelfde dag. Hij ontmoet deze twee mannen die onderweg waren naar Emmaus. En die willen ons ook ontmoeten. En ik bid dat u ons echt wilt leiden, ook vanmorgen weer opnieuw, om dieper inzicht te krijgen wat hier gebeurt en wat het voor ons persoonlijk betekent. Dit bidden we u zo in Jezus' heilige naam. Het is die opstandingsdag en de Heer Jezus die is opgestaan, heeft Maria en zeg maar ook wat vrouwen ontmoet. En dan zie je eigenlijk in Lucas, in Matthäus 28, vers 10, dat als hij tegen, zeg maar, die tekst heb ik niet, die zal ik u voorlezen, heb ik niet geprojecteerd. In Matthäus 28, vers 10, dan zegt hij tegen de vrouwen, of tegen Maria van Magdala, dan zegt hij tegen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien. Matthäus 28, vers 10. Zeg tegen mijn broeders dat ze naar Galilea gaan en daar zullen ze me zien. En niemand die naar Galilea ging. Niemand. Ook je ziet in dit gedeelte dat de apostelen en diegenen die bij hen waren en de Emmausgangers waren alles bezig met alles en nog wat, maar niet om onderweg te gaan naar Galilea. En dat is eigenlijk ook, als je de hele context eigenlijk bekijkt, dan is dat eigenlijk voor de hand liggend, want deze mensen hadden een enorme traumatische ervaring. Op diezelfde dag, zeg maar 3 dagen later, was het zo dat ze hadden een enorme traumatische ervaring achter de rug. Hun heiland, hun hoop was gekruisigd, ze waren in shock, sommigen hadden hun beroep opgegeven, hun boten achtergelaten. En dit was hun Messias die hen zou gaan bevrijden. En wat was er van gekomen? Hij was gekruisigd, weg toekomst, weg hoop, weg geloof, weg leider. Het ergste nog eens, een vriend die 3 jaar met hen was opgetrokken, Judas, die had hun Messias, had hij verraden. Notabene met een kus. Hij had zich daarna opgehangen. En ik wil met u nadenken, als u deze context ziet, wat is nu, hoe gaan we nu om met rouw, met de rouwen en met verlies? En ik wil eigenlijk kijken, en eerst wil ik u uitleggen hoe Jezus mensen ontmoet. Wat Jezus eigenlijk doet. Dan ga ik stap voor stap ga ik daarmee met u doorheen. Maar aan de andere kant wil ik ook laten zien, en zeg maar, wat Jezus doet, wat wij mogen doen. En hoe wij met mensen mogen omgaan die rouwen en verlies hebben. Je kunt, en daarvoor moet ik eigenlijk, als ik het over verlies heb, moet ik het eerst even uitleggen. En daarna gaan we door die stappen heen. Wat voor verlies dat mensen kunnen lijden. Welk verlies dat u zeker ook in uw eigen leven zult herkennen. Het is zo dat je kunt op verschillende niveaus namelijk verlies ervaren. Daar hebben ze wat mooie woorden voor bedacht. Maar het eerste woord is eigenlijk het materiële verlies. Dus dat verlies wat tastbaar is, dat noemen ze het primaire verlies. Het verlies wat tastbaar is, wat vaak in euro's uit te drukken is, wat vaak te zien is, wat echt, zeg maar, daadwerkelijk ook, ja, wat je kwijt bent. Aan inkomen of een boot weg, zoals bij de Emmausgangers of bij de discipelen die, zeg maar, vissers waren, hun boot verkocht of achtergelaten en nu heb je het materiële verlies. Alles is opgegeven en die boot is weg. Maar er is ook, en dat is vaak veel dieper gaat dat, dat is namelijk het immateriële verlies. Het secundaire verlies noemen ze dat. Dat is verlies wat eigenlijk moeilijk onder woorden te brengen is, maar waar je echt een intense behoefte aan hebt, wat daaraan tegemoet gekomen is, wordt. En ik wil 2 voorbeelden noemen om u dat eigenlijk een beetje, zeg maar, kort bij te brengen, zodat u dat ook kunt zien, wat deze mannen eigenlijk doormaken. Dat is niet alleen het materiële verlies wat ze hebben, maar dit diepe verlies wat ze eigenlijk hebben en wat elk mens die eigenlijk door een verlies en een rouwproces gaat, wat hij in feite heeft. Ik heb u vorige week heb ik u uitgelegd, en ik kom daar wel eens vaker op terug. Aan de ene kant is het zo dat het heel diep in mijn persoonlijk leven heeft ingesneden. God dat ook gebruikt heeft om me te maken van de man die ik nu ben. Maar dat was, zeg maar, het overlijden van mijn vader. Die was 16, toen ik was 16, hij 39. En toen viel er een ontzettend gat in ons gezin. En het, zeg maar, het materiële verlies was dat hij was 39, werkte op de mijn. We waren 3 kinderen, ik was de oudste zoon thuis. En het was direct voelbaar, er kwam echt armoede in ons gezin. Het sociale netwerk wat er toen eigenlijk was, ik heb het nu over een kleine, bijna 50 jaar geleden. Het hele sociale netwerk toen, in die tijd, dat was eigenlijk heel erg, ja, dat was niet zo goed. Dat betekende eigenlijk dat mijn moeder moest gaan werken. Ik moest voor mijn studie gaan werken om mijn studie te bekostigen. En dat was direct echt voelbaar. Dat verlies wat er was, doordat mijn vader was weggevallen, dat hij was overleden, was er een direct verlies in materiële zin. Maar dat had ook, zeg maar, enorme gevolgen voor mezelf. Het verlies van het gevoel dat je dus controle hebt op zaken. Dat tweede verlies, wat er eigenlijk was in mijn leven, dat was het gevoel van intense machteloosheid. Vandaag is het zo dat het gezin compleet is en je wordt, zeg maar, in de nacht wakker en je vader is overleden. En die mensen die dat, zeg maar, hebben meegemaakt, die kunnen dat echt ontzettend meevoelen. Dat je dus op een gegeven moment is er een gevoel van diepe machteloosheid. Er is ook een verlies van een dieper gevoel van intimiteit. Ik wist toen eigenlijk in die periode niet meer wie ik was, wat ik wilde, hoe ik voelde. Het verlies van hoop, het gevoel van geen uitweg weten uit die situatie. In principe wordt de wereld voor jou een hele gevaarlijke plek, omdat zomaar iets binnenkomt wandelen waar je totaal geen enkele rekening mee hebt gehouden en het schudt gewoon op je fundamenten. Dan zeg maar dat ook het gevoel eigenlijk, het zal niet meer beter worden. Het kan eigenlijk alleen maar slechter worden. En wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat gevoel van het verlies van vrede. De onrust, de verwarring en eigenlijk wat de vraag van wat heeft het leven eigenlijk voor een betekenis. Als iemand zeg maar een zaak opbouwt en hij gaat failliet, dan is het zo dat hij veel geïnvesteerd heeft. En dan is die materiële schade, die is dus snel in euro's eigenlijk uit te rekenen. Maar wat het eigenlijk betekent voor iemand die zeg maar een zaak heeft opgebouwd, zijn hebben en houden daarin heeft gegeven, en ik heb mensen begeleid die met een faillissement te maken hadden, dan zie je eigenlijk dat er een enorm verlies is van zelfvertrouwen. Een verlies van eigenwaarde. Dat is ook met mensen die zeg maar op staande voet of heel snel ontslagen worden. Je bent niet meer zeker waar je goed in bent. Je voelt je eigenlijk niet meer productief. En zo zie je eigenlijk dat er zeg maar heel wat secundaire verliezen zijn. En je kunt je voorstellen wat de immersgangers, wat die eigenlijk voor enorme verliezen hadden geleden. Ze waren 3 jaar lang waren ze met de Heer Jezus eigenlijk opgetrokken. En die hadden enorme verliezen. Alles wat ik zo heb opgenoemd zal bij deze mensen ook gespeeld hebben. In de voorbereidingen van deze morgen heb ik ook iets gelezen over een werkstuk van iemand die zeg maar was afgestudeerd in de fysiotherapie. En die had een werkstuk, een heel zeer indrukwekkend werkstuk heeft hij geschreven over het verlies van hoe mensen te begeleiden die een lichaamsdeel hebben verloren. Die zeg maar, als je als fysiotherapeut krijg je daarmee te maken dat iemand een voet, een been verliest, een arm of een hand. En dan zie je eigenlijk dat er een enorme, zeg maar, behalve dat mensen dan hun werk verliezen, zie je eigenlijk dat men het verlies van eigenwaarde, het verlies van een dieper gevoel van identiteit. En dat je denkt dat je minder kostbaar bent en het gevoel dat je de liefde niet meer waard bent. En zo zijn er verliezen in het leven van mensen die je dus in feite heb je te maken met aan de ene kant zeg maar dat het een materieel verlies is, maar wat veel dieper gaat is zeg maar die andere verliezen die ik zo genoemd heb. En zo heb je zeg maar bij mensen die een verlies hebben, bijvoorbeeld doordat er een miskraam in hun leven is gebeurd en een vrouw een miskraam heeft, of dat je kinderloos blijft, of dat er zeg maar een breuk is in relaties, of verlies zeg maar van werk, of een verlies in zeg maar ja, dierbare relaties. Dan heeft dat eigenlijk, de nadruk wordt heel vaak gelegd op dat wat zichtbaar is en wat tastbaar is. Maar je zult zien in de stappen die we eigenlijk zo dadelijk gaan zien, zie je dat de Heer Jezus niet op het tastbare gaat zitten. Hij gaat zitten op dat niet-materiële, want dat is namelijk heel erg belangrijk. Dat dat aan bod komt. Dat dat zeg maar verwoord wordt. Nu is het zo dat wij hebben, Rietje heeft 7 jaar in een hospice gewerkt en ik heb zeg maar heel wat mensen eigenlijk mogen begeleiden in een stervingsproces, maar ook in andere verliesprocessen. En nu is het zo dat je dus in feite kun je, er zijn wat boeken over geschreven, een van de belangrijkste grondleggers van verlies- en rouwverwerking is heet Kubler-Ross. Is eigenlijk een vrouw die veel daarover geschreven heeft, heel veel heeft geobserveerd en dat eigenlijk ook in een schema heeft gezet. Dat is geen wetenschap, het is een observatie waarvan er ook meerdere stappen zijn en meerdere fases. Maar degenen die zeg maar met verlieservaringen te maken hebben, die zullen dat zeker ontzettend herkennen. Ik herken dat heel goed in de dingen en de mensen die we begeleid hebben. En het is heel goed om die fases ook te zien. Ik zal zo dadelijk laten zien hoe de Heer Jezus daarmee opgaat. Dus ik zeg nogmaals, Het is geen wetenschap, het zijn fases die beschreven zijn door enorme observatie, maar je zult het echt herkennen. De eerste fase waar iemand doorheen gaat, dat is een ontkenning en isolatie. Dat is, zeg maar, ik laat dat zo dadelijk verder, werkt het uit. Dan is er, de tweede fase is boosheid. Dan op een gegeven moment gaan mensen het gevecht aan. Maar ze komen in depressie terecht. En uiteindelijk is het zo dat er een aanvaarding is. En als er een aanvaarding is en het heeft plaats in je leven gekregen, dan is er ook een mogelijkheid om anderen, zeg maar, te helpen. En dan zie je eigenlijk in die eerste fase, dan zijn mensen in een shock. Je ziet hier ook die mensen, die EMA-gangers en al die mensen, die zijn in een shock. Die gaan niet dat doen wat gezegd wordt. Die gaan niet zeggen van, de Heer heeft gezegd, ik ga naar Galilea. Die zijn helemaal, zeg maar, in een shock. Die zijn verdoofd, ontkennen en emotionele uitbarstingen. De tweede fase waar mensen in terechtkomen, dat is dat ze dan boos zijn op de situatie of op de hulpverlener of op de arts. Er is angst, wat gaat er nu gebeuren? Je gaat onderzoeken wat eigenlijk de kwestie is. Je bent in de war, er is paniek, maar er is ook schaamte. En dan komt er een derde fase, dat is eigenlijk dat mensen schuldig zich voelen en eenzaam zijn en dat ze dus depressief zijn. Ze zitten dan ook in een hele isolement terecht, komen ze terecht en er is heel veel moeite om het leven weer echt op te pakken. En dan heb je die laatste fase, dat is dan dat er nieuwe relaties en nieuwe krachten komen vrij, nieuwe gewoontes, er is hoop, er is bevestiging van de situatie en dan ga je, zeg maar, in de situatie waar je in anderen kunt helpen. En de laatste is gewoon een samenvatting van datgene wat ik u heb verteld. En nogmaals gezegd, het is ontzettend belangrijk dat ik u laat zien dat het dus geen wetenschap is, maar dat is observatie waarvan ik zelf ontzettend veel herken en steeds terug herken als we mensen begeleiden. En ook in mijn eigen leven heb ik, zeg maar, als ik terugkijk hoe die fases verliepen met groot verlies, als ik verlies heb, zeg maar, als je rouwt, in een rouwproces komt, dan kun je dat eigenlijk heel erg goed, zeg maar, terugzien. Nu is het zo dat als je nu bekijkt wat de Heer Jezus eigenlijk aantreft, dan zie je eigenlijk wat hij eigenlijk doet. Ik ben daar zo van onder de indruk. En in feite is het zo, u moet er thuis maar eens lezen, of hij nu Maria van Magdala ontmoet, of hij nu, zeg maar, de apostelen hier ontmoet, of dat hij, zeg maar, met de Emmausgangers optrekt, of dat hij Martha en Maria ontmoet als Lazarus is overleden, ziet hij deze stappen steeds eigenlijk terug. Het eerste wat er eigenlijk gebeurt is, hij kwam bij hen en liep met hen mee. Weet je, als er mensen in een rouw zitten, als mensen in een verlieservaring zitten, dan is het zo bijzonder dat je, als je wat wil doen, dan is het zo, dan ga naar hen toe en ben stil en loop in het tempo mee van de rouwende. Het punt is gewoon dat als ik gewoon kijk, ook, ik had er ook nog met Rietje over gesproken, hoe langer een proces duurt, een stervingsproces duurt, hoe leger het bed wordt rondom een persoon die door een rouw- en verliesperiode gaat. Ik merkte ook bij ons thuis, was het zo dat er kwamen geen echtparen meer op bezoek. Mijn vader was overleden, ik hunkerde eigenlijk naar mensen, die mannen die in mijn leven zouden kunnen spreken, maar die kwamen niet meer. Waarom niet? Omdat je dus eigenlijk, je voelt je machteloos. Het is zo onomkeerbaar wat je doet. Wat moet je dan doen als iemand zegt, hoe kan het nou zijn dat mij dat is overkomen? Hoe kan het nu zijn en die boos is, in shock is, in paniek is, in een war is? En onze natuurlijke reactie is, daarvan weg. Onze natuurlijke reactie is eigenlijk, niet die mensen opzoeken. Niet in dat tempo meegaan en stil zijn. Ik vind het indrukwekkend. Je kunt zeggen van de vrienden van Job wat je wil. Ze hadden het best, hadden ze het liefst hun mond moeten houden, maar ze zaten een week bij hem. Ze gingen naar hem toe en gingen met hem samen rouwen en waren stil, zeiden niks. En het is zo prachtig dat de Heer Jezus, die komt dan en hij wil zeg maar in die pijn, in dat verlies, in die rouw, wat ze eigenlijk allemaal hebben meegemaakt, daar wil hij binnenkomen. En ik werd zo getroffen ook al in de voorbereidingen van Goede Vrijdag, want dat is zeg maar, ik heb u toen op Goede Vrijdag, of met Palmzondag heb ik gezegd, ik houd 4 preken rondom dit thema. Maar toen ik op Goede Vrijdag was aangekomen, toen was ik zo onder de indruk, ik heb die tekst niet genoemd, maar ik heb wel een gedeelte uit Psalm 22 geciteerd. En in Psalm 22, daar zie je eigenlijk dat, daar krijgen we inzicht in het lijden van de Heer Jezus. Hoe die zo de demonie wordt aangevallen, hoe die buffels en die honden rondom hem zijn, en dat is een beschrijving van demonie. Maar dan staat er in Psalm 22, vers 25, over de Heere God, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Wat daar gebeurt op het kruis, daar zie je eigenlijk dat de Heere God ziet wat met zijn enige geboren zoon gebeurt. Hij ziet dat hij verbrijzeld wordt. Als het ware in Jesaja 53 laat zien dat de Heere God hem zelf verbrijzelt. Maar hij ziet ook wat mensen met hem doen. Dat hij een doornenkroon krijgt, dat hij bespuugd wordt. Dat zeg maar, dat gehoond wordt, dat hij aan het kruis wordt geslagen. En de Heere God wendt zijn aangezicht niet van hem vandaan. Weet je, dit is wel een van de indrukwekkendste teksten die ik lees als het gaat over lijden. Dat God ziet wat met zijn zoon gebeurt en hij wendt zich niet af van hetgene wat daar eigenlijk gaande is. En zo is het ook zo dat de Heere God in ons lijden, in de rouw die je meemaakt, in de verliezen die je hebt meegemaakt, is het zo dat de Heer Jezus die komt, voegt zich bij u en loopt met u in het tempo wat jij hebt, loopt hij mee. En dan zegt hij, waar hebben jullie het over? Je moet je voorstellen, degene die eigenlijk alles heeft meegemaakt, alles is doorgemaakt, die komt bij de Emmausgangers en zegt, waar hebben jullie het over? Hij zegt, wat is er gebeurd? En weet je, deze zin raakt me heel erg. Dat de Heere God zegt, Johan en Margriet, wat is er gebeurd? Rob en Caroline, wat is er gebeurd? Len en Miep, wat is er gebeurd? Hij komt en vraagt, Miel en Rietje, wat is er gebeurd? En het is zo ontzettend belangrijk dat als iemand in een rouwproces zit, in een diep verliesproces, dat iemand komt en zegt, wat is er gebeurd? Dat je kunt vertellen, wat is er gebeurd? Dat je kunt onder woorden kunt zeggen de feiten die er eigenlijk is. En dan niet zeggen van, weet je, de Heer Jezus die had het zo kunnen overnemen. Die had kunnen zeggen van, ik zal je vertellen wat er gebeurd is vanuit zijn perspectief. Want hij had het allemaal doorgemaakt. Hij had alles gezien. En dan zegt hij tegen deze twee mensen die op weg zijn naar Emmaus, wat is er gebeurd? En dan luistert hij aandachtig. Weet je, dat is een luisteren wat hier gebeurt, wat eigenlijk heel weinig gebeurt. Ik moet ook zelf ontzettend altijd opletten als we zeg maar in een herderlijk zorggesprek zitten, dan schrijf ik eigenlijk altijd alles op. Mensen die dat hebben meegemaakt, die weten wat ik nu zeg. Ik schrijf alles op en om goed te luisteren. En dan vertel ik terug. Dan vertel ik wat ik gehoord heb. Heb je dat gezegd? Ja. Is dat wat je wil zeggen? Ja. Aandachtig luisteren. Gewoon luisteren naar wat iemand eigenlijk te vertellen heeft. En ik moet ervoor opletten dat ik eigenlijk... Ik ben eigenlijk de man van lang genoeg luisteren en dan een reactie geven. Hoe ik het zie. Of, zoals dat eigenlijk met elke voorganger of hulpverlener is, lang genoeg luisteren totdat je een conclusie kunt trekken. Ah, oké, dat en dat, maar... Hoe erg is dat niet, mannen, voor onze vrouwen, dat we zo luisteren? Dat een vrouw die wil gewoon vertellen, Rietje wil mij gewoon vertellen wat er is gebeurd. En dan zeg ik, ja, dan heb ik alle informatie. En dan zeg ik, ja, maar weet je, dat moet je zo en zo doen. Ja, zegt ze, dat wil ik helemaal niet zeggen. Dacht je dat ik dat niet weet, wat ik wel of niet zou moeten doen? Ik wil je gewoon het verhaal vertellen. Ik wil dat je gewoon met een onverdeelde aandacht luistert. En weet je, als Jezus tegen hen zegt, nadat hij is meegelopen in hun tempo, en dan vraagt hij, wat is er gebeurd? En hij luistert aandachtig. Hij wil je verhaal horen. En dan is het zo dat als ze dan de feiten vertellen, dan komt het derde stuk. En dat is de verlieservaring. Eerst wat er is gebeurd en dan die verlieservaring. We hadden gehoopt dat. Het derde wat ze zeggen, we hadden gehoopt dat. We hadden gehoopt dat hij het was. We hadden dat gehoopt. En dan wordt er onder woorden gebracht wat iemand die rouwt en iemand die verlies heeft, dat hij zeg maar gaat beschrijven wat hij gehoopt had. En wat er eigenlijk gebeurd is. En dan gaat het niet meer over euro's. Dan gaat het ook niet meer over de materiële schade. We hadden gehoopt dat hij de Messias was. We hadden gehoopt dat hij langer mocht blijven leven. We hadden gehoopt dat ik een vader mocht hebben. En dat ik mijn vrouw had kunnen voorstellen. Ik had gehoopt dat ik hem mijn kinderen had kunnen voorstellen. En ik had gehoopt dat hij nog een van onze kleinkinderen had mogen zien. Dat is een niet-materiële schade. Ook als mensen zeg maar geen kinderen kunnen krijgen, dan heb je een hoop. De biologische klok die loopt en loopt en loopt. En dan op een gegeven moment, dan denk je, ja heer, we moeten daarmee verder. En we hadden gehoopt dat als iemand failliet gaat, heeft daar alles in geïnvesteerd. En je hebt gehoopt dat. En het is zo ontzettend belangrijk dat de Heer Jezus, die komt daar en die zegt van, hij luistert daarna. We hadden gehoopt dat. Ze hadden alle hun hoop, hun hele traumatische verliezen hebben ze op tafel gelegd. Ze zijn diep teleurgesteld over Judas. Dan heb je ook nog iemand die zegt van, ik zal altijd met iemand, met u, ik zal u nooit verloochenen. Notabene Petrus is degene die de Heer Jezus 3 keer verloochent. Wat is dat eigenlijk allemaal voor een verlies wat die mensen te dragen hebben gehad? Alles wat er eigenlijk tastbaar was, de toekomstplannen, wat is er gebeurd? En wij hadden gehoopt dat. En dat is de derde fase, dat je kunt vertellen, oh, dit zijn mijn verliezen. Dit moet ik verwerken. En dan is er zo'n moment, dat is het vierde, dat is zo indrukwekkend, dat Jezus luistert, hij loopt mee. Hij loopt mee. Dan zegt hij, wat is er gebeurd? Dan mogen ze vertellen, we hadden gehoopt dat. En als je dan met iemand meeloopt en luistert, dan komt er een moment dat je de schriften mag openen. En dat je over Jezus mag vertellen. Jezus vertelt over Jezus. Jezus vertelt over wie hij is door de schriften heen. Hij maakt zich nog niet bekend, maar hij vertelt wat er over hem geschreven staat. Wie hij is, waarom dat hij gekomen is. En dan zegt hij van overstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken worden. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Hij maakt zich nog niet bekend, maar hij laat zien wat er eigenlijk over hem geschreven is. En weet je, dat is zo'n cruciaal moment als je met mensen zeg maar op pad bent. Dat is zo ontzettend cruciaal dat je eerst met hen meeloopt. Dan, wat is er gebeurd? Dan hun verliezen. Maar er komt een moment dat je iemand bij de hand mag pakken. En mag vertellen over Jezus. Niet de korte route. Niet van God doet alles mee, de werken ten goede. Nee, je leidt mee. Je loopt mee. En je luistert mee. En je zoekt op. En dan komt er een moment ook dat de Heilige Geest je fluistert, influistert. Mil, Rob, Johan, nu is het moment, open de schriften. Laat zien wie ik ben. Laat zien wie ik ben. En het is grandioos, grandioos, als je zeg maar mag in alle verdriet en in alle rouw, zie je eigenlijk dat mensen Jezus niet meer herkennen. Weet je, er is zoveel verdriet. Je ziet het ook bij Maria Magdalena. Er is zoveel verdriet. Het graf is open en dan vraagt ze, waar hebben ze mijn Heer weggelegd? En dan hoort ze iemand en dan denkt ze, door haar tranen heen kijkt ze en ze denkt, het is de tuinman. Het is de tuinman. En hier, Jezus wandelt met hen mee. En ze herkennen hem niet. En dan is het zo bijzonder dat je iemand bij de hand mag nemen, mag vertellen over Christus. En dan komt dat moment, dat is zo indrukwekkend, dat er zeg maar aan de hand is er dan dat hij over hemzelf vertelt. En dan is er dat moment van die intense gemeenschap. Als hij dan de brood breekt, dan zullen ze zijn tekenen hebben gezien. En dan breekt hij het brood en dan herkennen en erkennen ze. En weet je, als hij met mensen meeloopt die in een rouwproces zitten, die in een verliesproces zitten, dan is het zo dat je moet vragen, je moet meelopen. Wat is er gebeurd? We hadden gehoopt dat. Je vertelt hen over Jezus wat je niet kunt. En dat is wel fenomenaal als je erbij bent. Als hij zich openbaart. Als hij zich openbaart bij de rouwende, bij degene die verlies heeft. Dat hij zich dan openbaart en met hun samen aan tafel gemeenschap heeft en het brood breekt. Ik ben ervan overtuigd, in mijn gedachten is het avondmaal. Dat hij met hun die diepe gemeenschap, het avondmaal zal het niet zijn, maar de tekenen van het avondmaal. Omdat Jezus gezegd heeft, ik zal geen avondmaal meer met je vieren totdat ik terug ben. Dus dat is niet het avondmaal. Maar wel de tekenen van het broodbreken. Ze zien hem en ze zien zijn tekenen. En dan heb je die intense ontmoeting. En weet je, de volgende keer zal ik verder gaan hiermee. Omdat het zo intens is. Ik denk dat we als gemeente, als we daarin mogen groeien, om zeg maar in de rouw en in het verdriet niet terug te deinzen. Maar dat we ook op een of andere manier zeg maar zien wat Jezus doet, zodat wij dat mogen doen. En ik wil u echt vragen, ik wil nu ook echt zeg maar een moment van stilte echt hebben met u samen en ik wil bidden voor verdriet, voor rouw. Want de mate waarin je zeg maar dat rouwproces doorheen gaat, de mate waarin je zeg maar door dat allemaal heen gaat en je verliezen ook durft te onderkennen, naarmate dat je die stappen mag doen, is het zo dat je ook daadwerkelijk genezen kunt. Omdat je dan een genezen in de zin van dat het een plaats krijgt in je leven. Dat het een plek krijgt waarin Jezus gewoon is gekomen en dat je het aan hem mag geven. Want het is heel erg, als mensen in een rouwproces blijven stilstaan. Ik vergeet nooit dat ik een vrouw ontmoette. Dat is al een hele tijd geleden, waar we nog, zeg maar, het is best wel lang geleden, maar het heeft zoveel impact op me gemaakt dat ik het nu nog weet. Ik ontmoette een vrouw en we waren aan het evangeliseren op een beurs. En toen vroeg ik deze mevrouw, we hadden daar alles bijbels hadden we uitgesteld. En kwam deze mevrouw en toen vroeg ik, heeft u een bijbel? En toen zei ze, ja, ik heb een Bijbel, maar die was van mijn zoon. Ik zei, u zegt was van uw zoon. Ja, zei ze, mijn zoon is verongelukt. En ik wist niet dat hij een Bijbel had, maar hij was student. En toen moesten we zeg maar zijn kastje opruimen op school. En toen vonden we daar een Bijbel. En toen zei ik, mag u iets vertellen over de God die in deze Bijbel, de Heer Jezus, die in deze Bijbel beschreven staat. Dat een God is die troosten wil. En mag ik voor u bidden dat deze troost over u komt? Zei ze, nee meneer, ik wil niet dat u voor me bidt en zo, zeker niet dat ik getroost word. Ik zeg, ik was met stomheid geslagen. Ik zeg, waarom wil u niet dat ik getroost word? Toen zei ze, dit is nog alles wat ik van mijn zoon heb. De pijn en het verdriet is hetgene wat ik nog van mijn zoon over heb. En je kunt je voorstellen dat mensen als ze dus zeg maar door die fases niet heen gaan en blijven hangen, dat zeg maar ze het leven ook niet meer kunnen oppakken. Want de kwaliteit van het rouwproces, en daarom ga ik de volgende keer ook er weer door, hoe meer dat je rouwt en ook durft er doorheen te gaan, dat je dat ook echt durft, om uiteindelijk, en dat is de hoop die u hebt, uiteindelijk gaat u door die fase en op het einde van dat rouwproces is de Heer. Op het einde van dat rouwproces is Hij die komt, u tegemoet komt en met u brood breekt. En u gevraagd heeft, Miel, wat is er gebeurd? Miel, waarop had je gehoopt? Ik openbaar nu mijn schrift wie ik ben. En nu breek ik met jou het brood. En dat is een intense, diepe genezing. Ik heb het zelf in mijn leven mee mogen maken. Een paar keer. Een intense, diepe genezing als je door deze fases mag heen gaan. Om uiteindelijk de Heer Jezus te ontmoeten. Ik wil zo even stil zijn. Ik wil ook geen uitnodiging doen dat je de hand opsteekt. Of dat je gaat staan. Maar toch wil ik bidden voor diegenen die echt intens verlies hebben. Dat we echt de troost van de Heere God mogen ervaren. En daarna zullen we luisteren naar een lied waar Kim ons in zal voorgaan. Maar laten we zo even stil zijn. Dan zal ik echt bidden. Vader, zoals we hier zo zitten, ieder heeft verlies, heeft rouw. Intense rouw soms, intense verliezen. En dan gaat het ons niet met name over de materiële, tastbare zaken. Maar datgene wat ons verlies zo diep maakt van niet-materiële dingen. En ik wil u zo bidden dat u wilt spreken en ons wilt toetsen door welke fases we zijn gegaan of nog moeten gaan. Ook wat soms lang al achter ons ligt. Dat we nooit tot de vraag zijn gekomen, we hebben gehoopt dat. En het is zo genezend, Heer, dat u dan naar luisteren wil. En dat u zegt dat u ons wilt ontmoeten en het brood wilt breken. En in die intense gemeenschap ons wil troosten. Ik bid voor diegenen die hier zo zijn en ook diegenen die luisteren. Voor het verdriet en het verlies wat ze hebben in hun leven en wat nog een plaats moet krijgen. Dat die handvaten geeft om daar een plek in te geven, zodat het u verheerlijkt, Heer. Want te verliezen, als we daarop terugkijken, dan gebruikt hij dit om ons te vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dit is niet zinloos. Niets is zinloos. En ook al gaat het ons verstand te boven, ook al gaat het mijn verstand te boven, dat ik zo vroeg mijn vader moest laten gaan, als ik terugkijk, dan is het niet zonder zin geweest. Hij heeft het gebruikt in mijn leven. En daarmee heb ik geen vragen beantwoord. Maar ik heb wel gezien, Heer, dat u alles doet medewerken ten goede. En ik bid voor degenen die zo luisteren en waarin het verlies zo bij u brengen, dat we de moed hebben, Heer, door dit proces heen te gaan en dat we elkaar ook mogen helpen daarin. Dat bid ik u zo. Dat we zoals de Heer Jezus de moed hebben, ons niet afwenden, maar de moed hebben om mee te gaan lopen. Om je daarbij te voegen. Om je aangezicht niet weg te draaien. Vader, wil u zo bij ons zijn. In Jezus' naam. Amen.